Goedemorgen gemeente. Welkom iedereen hier in de Pauluskerk, waar ook u en jullie die deze dienst nu of op een later tijdstip online met ons meebeleeft. De voorganger is dominee Hagedijk. Hartelijk welkom dominee, fijn dat u er bent. De muzikale begeleiding is in handen van de heer Helmig van der Kolk. Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 3. En vanmiddag om 5 uur zijn we als wijkgemeente te gast in de Sint-Jan. Het betreft de Goudse glazendienst. Dit keer staat glas 1 centraal. En organist, kantor Gerben Budding verleent medewerking samen met de gelegenheidskantorij. De avonddienst in onze kerk wordt geleid door proponent de heer Moeliker. En deze dienst is onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente B van de Sint-Jan. Het orgel wordt dan bespeeld door de heer Kees van de Ent. De bloemen uit deze dienst gaan als bemoediging en groet naar de heer Henk Kwakenaak, wonend aan de Anna van Hensbeek-Singel. En ook sturen we een kaart met een hartelijke groet vanuit de kerk naar meneer en mevrouw Den Oude, wonend aan de Ridder van Katsweg. Als u de bloemen weg wilt brengen, meldt u zich dan na de dienst bij de heer diaken Goos van Vliet. Een nieuwe ambtsdragen en vacatures. We zijn dankbaar en blij dat er wederom een gemeentelid is die de roeping tot het ambt van ouderling kerkrentmeester heeft aanvaard en dit ambt wil vervullen met Gods hulp. Het is mevrouw Trudy Roskamp-Luzink. We zwaren tegen de procedure van verkiezing en benoeming kunnen tot uiterlijk zaterdag 27 juli worden ingediend bij onze scriber Anneloes Hagen de Gier via de mail, het mailadres. En we zoeken als gemeente kerkraad nog contactouderlingen en een ouderling kerkrentmeester. Voor meer informatie of voor het indienen van namen kunt u contact opnemen met de scriba van het bekende e-mailadres. scriba@pauluskerkgouda.nl. En na de dienst zijn u en jullie ook van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade in de brug. En als u vragen heeft naar aanleiding van deze dienst of over onze wijkgemeente, dan kunt u mij als ouderling van dienst aanspreken. Mijn naam is Els de Leder. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst die we beginnen met het zingen van ons intochtslied, lied 283, vers 1, 2, 3 en 4.
Laten we ons in de stilte richten op God. Ook vanmorgen bemoedigen we elkaar en belijden wij dat onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit loslaat. En ik groet u, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Wij komen hier in het huis van gebed om God te ontmoeten door zijn woord. En daarom is ook altijd een moment van inkeer, een bezinning, waarin we luisteren naar Gods leefregels voor ons leven. En vanmorgen lees ik u een aantal versen voor uit de brief van Paulus aan de gemeente in Colosse. En we horen die woorden met betrekking op ons persoonlijk leven, maar ook met betrekking op de gemeente, op het samen zijn als kerk. Paulus schrijft deze woorden. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aardse nu is afsterven. Ondeugd, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. En Paulus schrijft aan die gemeente, vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt. En de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Amen. We zingen 272, lied 272. Laten we samen bidden. Goede God, Hemelse Vader, wij komen bij u deze morgen op de dag van de opstanding van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En wij komen allemaal vandaan bij ons eigen leven, ons eigen huis, de plek waar we wonen, met al de dingen die spelen in ons eigen leven. En wij zijn hier samen geroepen om uit te zien naar uw toekomst, om u te ontmoeten, om naar uw woord te luisteren, ook om opnieuw te beginnen, omdat na een week zo ons leven geleid te hebben, we het weer opnieuw moeten horen. De woorden over uw toekomst, over onze bestemming, over uw plan met ons, daarom zijn we hier. Dat we opnieuw weer iets van u meekrijgen en daarin ook weer begrijpen wat u van ons vraagt. Maar misschien zijn we hier en is ons hart vol van zorgen. Zijn we somber? Heer, wilt u ons helpen dan om alles bij u neer te leggen en ons hart te openen voor wat u ons te zeggen hebt? Wilt u de ruimte naar boven toe openen, dat we daadwerkelijk een blik mogen werpen op u en wie u bent en wat u met ons voor hebt? We zijn hier zo samen met elkaar, ook om u de lof toe te zingen, om u te danken voor wie u bent en om te bidden voor de wereld. Dat zullen we straks doen. We bidden dat u met uw geest in ons midden bent. De geest van uw Zoon Jezus Christus, die leeft, die is opgestaan en wie de toekomst toekomt. Wij weten ons eigendom van hem. Wilt u vanmorgen opnieuw bezit van ons nemen? En ons met uw geest vervullen. En ons dan ook de liefde geven die daarbij hoort. En de vreugde. En alles wat de geest ons kan geven voor dat nieuwe leven. Wees zo in ons midden. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. De kinderen die mogen naar voren komen. Dan kom ik even naar beneden toe. Hallo allemaal. Zo, gaat het goed met jullie?
Ja.
Ja, hè? Zijn jullie met veel, zeg. Wat leuk. Toen ik hierheen reed, toen dacht ik, het zal wel rustig zijn. Met de kinderen en met de mensen in de kerk, want de vakantie is begonnen. Iedereen heeft gisteren in de file gestaan, richting Arnhem, maar het valt mee. Het valt mee, het is best wel voor je. Hé, wie van jullie maakte wel eens een foutje? Ja. Volgens mij maken we allemaal eens een foutje, toch? Ja, hè? Kijk, ik heb steentjes meegenomen. Als je een foutje maakt, krijg je een steentje. Ik heb niet genoeg voor iedereen. Alsjeblieft. Wil je ook een steentje? Maak je ook wel eens een foutje? Maak je wel eens een foutje? Ook een steentje? Ook een steentje? Ik heb niet genoeg voor iedereen, helaas. Ik begin gewoon aan deze kant. Allemaal maken we wel eens een foutje. Daarom heb je een steentje gekregen. Maar stel nou dat iemand een echt hele grote fout maakt. En je wordt eigenlijk met elkaar een beetje boos. En je denkt, we gaan allemaal ons steentje aan haar geven. Dan heeft zij wel 10 steentjes. Is ze dan blij of verdrietig? Wat is ze dan? Blij of verdrietig?
Verdrietig natuurlijk.
Ja, verdrietig natuurlijk, ja. Nou is er een verhaal in de Bijbel. Het gaat over een vrouw en die heeft ook een grote fout gemaakt. Een grote fout. En alle mensen willen de steentjes aan haar geven. En wat zegt Jezus dan? Jezus, nou ga je gang, geef haar alle steentjes maar. Nee, hè? Jezus die zegt, wie zelf nooit een fout maakt, die mag het eerste steentje geven. En wat doen alle mensen? Gaan ze dan steentjes geven? Nee, want ze maken zelf ook wel eens een fout. En daarom moeten ze hun steentje houden. Nou, over dat verhaal gaan jullie horen in de kindernevendienst. Dus daar wordt straks over verteld. En wij gaan het weer over iets anders hebben. Maar we gaan een lied zingen dat hier wel bij past over God die ons lief heeft. En niet zomaar met stenen gaat gooien naar ons mensen. Zegt, het maakt niet uit hoeveel steentjes je hebt. Gods liefde is zo diep als de zee. Dus dat lied gaan we met elkaar zingen. Ja? Zingen jullie mee? Goed zo. Nou, ben benieuwd hoe ze het gaan oplossen met de steentjes in de kindernevendienst. We gaan lezen uit een ander Bijbelgedeelte, Lucas 10, vanaf vers 25. Lucas 10, vanaf vers 25. Horen wij het woord van God. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. De Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Dit zijn niet zomaar woorden, dit is het woord van God. En als een antwoord op de schriftlezing en voorbereiding op de preek zingen we een lied uit Thaisee, uit het nieuwe liedboek 16b, in het Duits, het origineel, 2 keer en daarna ook 2 keer in het Nederlands. Straks als antwoord op de verkondiging zingen we lied 975. Jezus roept hier mensen samen. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Peter Kubek is mensenrechtenadvocaat in Dublin. Een 30er, succesvol, bekwaam, snel met woorden, gevatte verschijning, galant. Zeg maar de ideale tafelgenoot als je uit eten gaat. Maar Peter is zo niet geboren. Sally Rooney schrijft in haar boek Intermezzo dat Peter hard heeft gewerkt om zo sophisticated te worden. Zijn vader was een Poolse migrant. De Poolse achternaam die hij van hem meekreeg hielp niet erg mee in het leven. En nog steeds trouwens fronsen mensen soms hun wenkbrauwen als ze zijn naam horen. Jij komt hier zeker niet vandaan, zeggen ze. Sommige van zijn beste vrienden hebben rijke ouders. En ondanks dat het goede vrienden zijn, blijft het soms toch een beetje vreemd voelen. Er is afstand. Zij, die vrienden van rijke ouders, zijn wie zij zijn en hij is wie hij is. Zij krijgen hun werk via vrienden en hij moet alles zelf regelen. Er zijn ongeschreven dresscodes, bepaalde regels in het taalgebruik,
Oh ja, prachtige streek. Wij hebben daar een huis. Op welke school heb jij trouwens gezeten?
Hij woont in Ranala, een trendy wijk in Dublin, waar de helft van zijn salaris opgaat aan huur. Maar zij hebben alles van huis uit meegekregen. Hij moet ervoor werken. Smaak, manieren, cultuur. Zijn vrienden zijn erin opgegroeid als een vanzelfsprekendheid. Maar hij moest ervoor werken. Op buitenlandse vakanties lagen zij 's morgens met een kater op bed, terwijl hij in de rij stond voor het museum. De maagd met de granaatappel van Botticelli in Florence. De dichte drom, stralende, beeldschone, engelachtige gezichten. Hij was een jaar of 2 of 23, drukte vroom het oortje van de audiotour tegen zijn oren en prevelde de Italiaanse zinnen mee. Wat zij nooit zouden begrijpen. Aangeboren privileges kunnen niet tippen aan de rijkdommen die hij zelf heeft vergaard. Schoonheid, cultuur, ja, dat is niet te koop. Het is zoveel meer waard dat hij er zelf voor heeft gewerkt om dat te begrijpen. Soms heeft hij fantasieën over het moment waarop zij zich net zo minderwaardig voelen als ze willen dat hij zich voelt. Maar nee, uiteindelijk wil hij niet dat anderen arm zijn en wil hij zelf niet eens rijk zijn. Hij wil alleen wat hij altijd al gewild heeft. Gelijk hebben. Eens en voor al zijn gelijk kunnen aantonen. Peter, de lawyer. Zo'n soort kerel, een wetgeleerde, komt er bij Jezus. En ook iemand die gewoon zijn gelijk wil hebben. Lucas noteert dat. Nadat er een paar zinnen zijn uitgewisseld tussen Jezus en deze man, lezen we: hij wilde zijn gelijk halen. Letterlijk, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Ja, we kunnen daar natuurlijk een beetje besmuikt om doen, om dat soort mensen. Van die gelijkhebberige types. Er is een oud grapje, misschien kent u het. Dat er ergens op een begraafplaats staat: hier ligt boer Krelis met zijn knecht. Hij had gelijk. Hij kwam van rechts. Maar misschien is het beter om daar niet grappig over te doen. Maar om op zoek te gaan naar waar die Pieter ook een beetje in ons zit. En dat gelijkhebberige. Want ik denk dat wij dat allemaal toch ook wel hebben in meer of mindere mate. Dat die wetgeleerde niet ver van ons afstaat. Onze wereld is natuurlijk vol van mensen die gewoon graag gelijk willen hebben. Het hoogste woord op het werk. Het laatste woord thuis. Of in de familie. En nou is het klaar. Ik wil er niks meer over horen. Of misschien ben je de oudste broer of zus en herken je vanuit die positie ook iets van die neiging om altijd het hoogste woord te willen voeren. Altijd zo hup, hup, kort en klein de dingen praten en in hun hokjes en vakjes en dan zo zit het en we gaan weer verder. Wat zit daarachter eigenlijk? Achter gelijk willen hebben. Is het een vorm van bewijsdrang of een soort behoefte aan bevestiging, aan goedkeuring? Anderen knikken en zeggen: ja, zo is het. Natuurlijk is die lawyer uit Lucas 10 niet te beroerd om de juiste vorm in acht te nemen. Het is wel aardig, hij noemt Jezus keurig meester. Stelt zijn vraag: wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus stelt de vraag terug: wat zegt de wet? Er is hier een jurist in ons midden, zeg het zelf maar. Maar de man lepelt een samenvatting van de wet op, een die blijkbaar al gangbaar was in zijn tijd. Komt er ook zo uit: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naast als uzelf. Nou, keurig geantwoord, zegt Jezus. Je hebt gelijk. Doe dat en u zult leven. Maar die man die wil zijn gelijk halen. Niet zomaar klaar. En als een online reaguurder die het niet kan laten toch nog iets te posten, stelt de man toch nog een vraag. En ik stel me zo voor dat hij dat ook wel triomfantelijk doet. Hè? Ja, mijn naaste. Ja, maar wie is dan mijn naaste? Alsof die ook een beetje op zoek lijkt naar een ordo amoris. Ik kan toch zeker niet de hele wereld lief hebben? En dan begint Jezus een gelijkenis te vertellen. Er was dus iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij er met een grote boog omheen. Precies zoals niet lang daarna ook een leviet doet. Langslopen, het slachtoffer zien en er met een boog omheen lopen. Precies hetzelfde. Nu zijn priesters en levieten allebei tempelpersoneel. Mensen die dienen in het huis van God. Mensen die, dat zegt men, toch een beetje staan op een moral high ground. Die mag er wat van verwachten. En toch lopen ze verder. En ze helpen de man in de goot niet. En als wij dat zo lezen, roept dat natuurlijk verontwaardiging op. En terecht. Want zoiets valt niet goed te praten. Maar even gedacht vanuit hun eigen positie, is het natuurlijk wel te verklaren. Kijk, in het Jodendom geldt dat het aanraken van een dode je onrein maakt. Dat je dan ook niet meer mee kunt doen in de dienst aan God. Je moet dan eerst een week wachten en na die week moet je jezelf reinigen. Voor priesters en levieten is dat erg onhandig. Dan kunnen ze dus niet meer hun taken uitvoeren waar ze toe geroepen zijn. Kijk, het helpen van deze man is een taak, maar ja, evengoed is het hun taak om God te dienen. Een taak die zij in het bijzonder hadden gekregen. En in hun ogen misschien heeft dat geconflicteerd en zijn ze doorgelopen. Het is niet goed te praten. Maar zo gaat het denken soms. Vlug en men loopt zo weer verder. De weg is best druk. Er komt nog zat voorbij. Misschien is het beter als iemand anders even een kijkje neemt. Nogmaals niet goed te praten, maar zo kan het gaan. Hey, en heeft u hier al aan gedacht? Het zou natuurlijk best kunnen dat die halfdode man langs de kant van de weg ook een valstrik is. Dat hij daar is gaan liggen, zodat je van de weg afgaat. En dan opeens staan de drie man achter je. En dan staat die halfdode man op en geeft hij je de eerste map. Je bent alleen, wat kun je doen? Misschien maar beter om door te lopen. Maar dan komt er een Samaritaan voorbij. En de Samaritanen, die horen voor de Joden niet bij. Het is een volk dat ooit is ontstaan tijdens een van de bezettingen van het land. Een volk met half Joods en half heidens bloed. Samaritanen hielden zich ook niet aan de voorschriften van het Jodendom. Vereerden God niet in de tempel in Jeruzalem, maar ergens op een berg in de regio. En er was heel veel vijandigheid tussen deze groepen. Met alle ellende van vandaag in Palestina is de vergelijking met de Palestijns-Israëlische verhouding misschien wel treffend. Dan zouden we moeten zeggen, er komt een Palestijn voorbij. En je voelt ineens, oh, dit is wel beladen. En zo spitst iedereen zijn oren, zoals hier vanmorgen. Er komt een Palestijn voorbij. Nu wordt het interessant, wat gaat deze man doen? Nou, als deze Palestijn deze berooide man ziet liggen, dan krijgt hij medelijden. In het Grieks klinkt in het woord medelijden het woord voor ingewanden mee. Echt medelijden voel je in je buik. En die Palestijn gaat naar die man toe. En hij verbindt zijn wonden, giet er olie en wijn over om het schoon te maken. Tilt die man op zijn rijdier, neemt hem mee, checkt hem in bij een herberg. En als hij de volgende dag weggaat, geeft hij het salaris van 2 dagen, zodat de waard voor hem kan zorgen. En hij zegt, Als er nog meer kosten gemaakt worden, kom ik terug en zal ik u dat vergoeden. Deze Palestijn deelt alles wat hij heeft. Giet zijn wijn, giet zijn olie, gebruikt zijn rijdier en zijn geld. En dat allemaal voor een Joodse man die wel goed mogelijk op hem neerkijkt. Het is niet een investering, maar een offer. Nou, dat is de gelijkenis die Jezus vertelt. En dan de vraag. Wie van de drie is ernaast geworden van het slachtoffer van de rovers? Nou ja, deze man dus. Dat begrijpt de lawyer ook. Maar waarom vertelt Jezus dit dan in de vorm van een gelijkenis? Had Jezus niet gewoon kunnen antwoorden, iedereen is je naaste, beste man. Ongeacht afkomst en religie, status of inkomsten. Waarom doet Jezus het in de vorm van deze gelijkenis? Nou, dat heeft te maken met verbeelding. Met inlevingsvermogen. Het is de vraag met wie de wetsgeleerde zich zou identificeren. Met wie vergelijkt deze lawyer uit Lucas 10 zichzelf? Ja, we weten niet zoveel over hem, behalve dan dat het een jurist is en ook nog van het gelijkhebberige soort. Vast ook wel zijn schaapjes op het droge, want ja, anders zit je ook echt niet te filosoferen over het eeuwige leven. En dan ook nog zo'n moreel verantwoordelijk type, zo van wie kan ik helpen, wie is dan mijn naaste, wie valt er dan onder mijn hoede? Op het eerste gezicht denk je, als hij zichzelf met iemand moet identificeren, dat zal dan wel met die Samaritaan zijn, die Palestijn. Ik zou er niet zo zeker van zijn. Het is goed mogelijk dat hij zichzelf ziet als het slachtoffer van de rovers. Helemaal niet als een van die drie die voorbij loopt, maar als degene die langs de kant van de weg ligt. Waarom ik dat denk? Ik denk aan Pieter Quebec, de voor het oog zo geslaagde mensenrechtenadvocaat. Ik stond het net allemaal op, succesvolle dertiger, goed in zijn werk en zo, stijlvol, gevat, cultureel, sophisticated, nou ja. Dat is allemaal buitenkant. En als u het boek zou lezen, dan leren we hem juist kennen als iemand die ontzettend teleurgesteld is in zichzelf. Worstelt met zijn keuzes, twijfelt aan de zin van het leven, twijfelt aan het nut van zijn werk. Ja, al die hoorzittingen en zaken die hij heeft, ach, wat doet het er ook toe, denkt hij. 'S nachts kan hij niet slapen, moet hij pillen slikken om tot rust te komen. Zoveel onrust zit er in zijn kop. Hij is cynisch over de betrekkelijkheid van alles. Hij zit in de knoop met relaties. Hij kan niet zonder zijn ex. Moet af en toe naar haar toe om tot rust te komen. Maar houdt er ook een relatie met een jonge student op na. Hij heeft ruzie met zijn broer. Hoogoplopend conflict. De lawyer die zo graag gelijk wil hebben. Die het eigenlijk wil uitschreeuwen dat hij zo de moeite waard is. Kijk dan naar mij. Hij voelt zich wrak uit. Misschien is het juist daarom, uit een soort compensatiegedrag, dat hij zich zo wil laten gelden en gelijk wil hebben. Dat hij mensen wil verbeteren. Ik weet zeker dat als die Pieter die gelijkenis zou lezen, dat hij zichzelf zou identificeren met die berooide man langs de kant van de weg. Als het hem zou lukken om zich daarvoor open te stellen. Voor die mogelijkheid dat hij dat was. En ik denk dat Jezus dat ook gedacht heeft bij die lawyer uit Lucas 10. Want waarom zou Jezus anders zo heel subtiel het concept van de naaste spiegelen? De naaste is in de gelijkenis niet degene die hulp ontvangt. Misschien heeft u het opgemerkt. Maar de naaste is degene die hulp geboden heeft. Het is dus een vraag van perspectief. In welke persoon leef je je in? Ben je vooral de barmhartige Samaritaan die voor de ander zorgt? Alles in controle? Of ben je misschien de berooide vastgelopen man langs de kant van de weg? Wie bent u vanmorgen? Wie ben jij? Hoe zit u in de race vandaag? Zo, tegen het begin van de vakantie aan. Heeft u alles een beetje op de rit? Of gaat het eigenlijk helemaal niet zo lekker? Ik wil graag een suggestie doen voor hoe we de gelijkenis zouden kunnen lezen. Of het nu wel of niet goed met u gaat. Ik denk dat het voor ons allemaal heilzaam is als we onszelf eerst terugzien in die berooide man langs de kant van de weg. En ik denk dat Jezus daar ook vooral op uit is. In de gelijkenis zijn wij niet de barmhartige Palestijn of Samaritaan, maar ik denk dat Jezus dat is. Jezus, degene die ons gevonden heeft langs de kant van de weg. Die zijn leven op het spel zet, van de weg afgaat, het risico neemt. Wat van hem is, aan ons heeft gegeven om ons te redden. Zijn wijn en olie, zijn rijdier, om onze wonden te verzorgen, ons meegenomen, ons ingecheckt bij de herberg, voor ons betaald. En toen vertrokken. Om terug te keren. De barmhartige Samaritaan als een Christusfiguur. Dat is toch de kern van waar het over gaat in het evangelie. Christus vindt ons juist daar waar ons leven is vastgelopen. Hij vindt ons in de goot, berooid en gehavend. Hij vindt ons als we geen gelijk hebben, juist geen gelijk. En dan geeft hij zichzelf om ons te redden. Je kunt van alles weten over God. Je kunt precies de juiste antwoorden hebben als het gaat over belangrijke dingen in de theologie of in de kerk. Je kunt het hoogste woord voeren. Maar de juiste antwoorden hebben betekent niet per se dat je God kent. God leer je kennen in de barmhartigheid van Christus. God leer je kennen als je onaangenaam bent overvallen door het leven of door jezelf of door een ander. Vastgelopen door hem gevonden wordt. En de meeste mensen van ons vanmorgen in de kerk hebben dat ook in hun biografie. Zo'n moment. En we weten dat. Want we hebben het erover. Hier op zondag spreken we over ons falen. En we weten van onze angsten. En we zingen in oude psalmen over onze zonden. En het is in die donkere hoeken van onze ziel dat het barmhartige licht van God in Christus het helderste schijnt. Deze kerk is onze herberg. En we zijn hier allemaal gekomen via de goot. Dat is wat het betekent, namelijk om gedoopt te zijn. Als je gedoopt bent, word je langs de kant van de weg opgevist uit de diepte. Wanneer er een kind gedoopt wordt, dan wordt er ook altijd in een van de vragen gezegd dat we geloven dat de kinderen wat hun aard betreft, net als ons, onder het oordeel van God vallen. De oude formulier zei in zonde geboren en ontvangen en geboren. En het voelt soms een beetje zwaar als je dat zo zegt over lieve kleine doopelingen. Maar het is toch gewoon een belijdenis. Dat we belijden dat wij en onze kinderen uiteindelijk allemaal in hetzelfde hout gesneden zijn, namelijk wrakhout. En dat wij en onze kinderen evengoed getekend zijn door spijt en pijn en verdriet. En als dat bij onze kinderen nu niet is, dan komt dat vanzelf, we weten dat. En hoe bevrijdend is het eigenlijk om dat te horen in onze maatschappij, waarin onze kinderen als prinsjes en prinsesjes worden behandeld en ook daarmee tegelijkertijd opgroeien met torenhoge verwachtingen. De keuzestress. Wat wil jij nou? Het gevoel van falen. De mentale problematiek onder jongeren is heel groot. Heeft dat hiermee te maken? Wat goed dat dit dan een plek is waar we het gewoon maar zeggen zoals het is. Tegen elkaar, tegen onze kinderen. Je bent ook maar een mens zoals wij. Zoals wij allemaal. Nou, wees vooral ambitieus hoor. En denk vooral groots. En dat is allemaal niet erg. Maar schrik niet als je valt. En wees niet bang. Als je struikelt. Hier geen torenhoge verwachtingen. De kerk is geen moral high ground. Wij zijn allemaal als berooiden de herberg binnengedragen door onze naaste Jezus Christus. Die voor ons instaat en voor ons betaalt. Ik en u en jij. Daar begint kerk zijn, bij dat inzicht. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.
Gemeente, ik verzoek u voor zover mogelijk te gaan staan in verband met het gedenken van een overleden gemeentelid. Op 7 juli overleed op 70-jarige leeftijd Eduard Gerard Rijken. Ed Rijken werd op 15 juni 1955 in Gouda geboren. Op 26 februari 1988 trouwde hij met Adina Zemering. Ze kregen 3 kinderen, Ilona, Danny en Christian. Ed werkte graag hard om zijn gezin te onderhouden. Uiteindelijk werd hij kraanmachinist. Zijn specialiteit was het aanbrengen van dambanden. Ook genoot hij van zijn gezin. Niets was hem te dol. Hij had veel humor. In 2008 kreeg Ed een burn-out. En dat was een hele moeilijke tijd. Voor hem, zijn vrouw Adina en de kinderen. Helaas kwam hij daarna niet meer aan het werk. Ed werd somberder en onbereikbaarder. Hij worstelde met innerlijke demonen, maar kon en wilde daar niet over praten. De komst van zijn kleinkinderen, Elin en Jente, bood hem vreugde in deze moeite. Fysiek ging het ook minder met hem. Hij kreeg stembandkanker. En daar herstelde hij nog van. Maar toen was er de keelkanker. Ed wilde niet meer behandeld worden. En dat was moeilijk voor zijn geliefde. De laatste dagen ging het heel snel. Ed kwam in het ziekenhuis en daarna in het hospice. Dat alles in nog geen halve week en toen overleed hij. Afgelopen maandag 14 juli was de afscheidsdienst in de aula van IJsselhof. Adina en Danny spraken indrukwekkende, eerlijke en liefdevolle woorden. De meditatie was over Matteüs 11 vers 28 waar Jezus zegt: kom alle bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, ik zal jullie rust geven. Dat was ook het laatste bijbelgedeelte dat Kees van den Berg met hem gelezen had. Het had Ed bemoedigd en rust gegeven. Ook hij mocht met al zijn moeite en lasten bij Jezus komen. Diens armen zijn wijd genoeg. Na de dienst is Ed begraven op de natuurbegraafplaats. We wensen Adina, zijn kinderen en kleinkinderen en alle die Ed Rijken zullen missen Gods troostvolle nabijheid. Gedenken we nu in een moment van stilte broeder Ed Rijken. Deze witte steen, met erop zijn naam, zijn geboortedatum, overlijdensdatum, leggen we nu hier in de kerk, in Gods huis, waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan in dankbaarheid en in verwachting. U mag weer gaan zitten.
We zullen danken en bidden en ook voorbeden doen. Ik weet niet of mevrouw Rijken ook vanmorgen aanwezig is, of ze ergens zit. Ik zie haar niet. Nou, misschien thuis met ons verbonden. We zullen voor haar bidden en voor haar kinderen en kleinkinderen. We bidden ook voor Henk Kwakernaak. Hij ondergaat in deze periode al verschillende onderzoeken. Maar kwam afgelopen week onverhoopt in het ziekenhuis terecht, omdat hij een hartstilstand had. Gelukkig is het goed gekomen. Ik kreeg een pacemaker. Toen bleek er ook nog meer aan de hand te zijn, waar hij in een later termijn geopereerd zal moeten worden. Dus opeens heel veel op zijn bordje. Willen voor hem bidden, voor Henk Kwakernaak. Er is ook gelegenheid voor een stil persoonlijk gebed. En dan besluiten we onze gebeden met het Onze Vader. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u voor deze plek. Deze plek waar we eerlijk mogen zijn over het leven, over onszelf, over onze wereld. Deze ruimte waar we de maskers mogen afleggen van onze ik-projecten. En waar we met elkaar erkennen dat we allemaal leven van de geef van wat u in Christus voor ons gedaan hebt. Wij zijn de diepte doorgetrokken. Opgevist langs de kant van de weg. Uw herberg ingetild en behoedzaam door U, Heere Jezus Christus, neergelegd. U zorgt voor onze genezing en hebt voor ons betaald. En omdat U voor ons de naaste bij uitstek bent geweest, mogen wij dat ook voor anderen zijn. Doet U dan al zo, zei U. Wij danken U daarvoor, dat al onze daden niet uit onszelf hoeven voort te komen, maar uit wat U voor ons hebt gedaan. En wij bidden U dat U ons helpt om elke dag en elke week hier opnieuw te beginnen. Ons van het kwade af te wenden en om Uw geest te vragen die in ons komt en ons vernieuwt. Ons steeds meer doet lijken op U die ons gemaakt hebt. En steeds meer tot inzicht komt. Heer, wij bidden voor elkaar. Voor Adina Rijken en haar kinderen en kleinkinderen. Nu ze afscheid hebben genomen van Ed. Wij danken U voor wie hij was. Voor zijn familie en vrienden en ook voor de kerk. Heer, in het vertrouwen dat U de levende bent, zien wij uit naar Uw toekomst. U die het gesprek met ons gaande houdt, ook als wij wegvallen. Wilt U Adina troosten met Uw geest, haar vasthouden, haar de juiste gedachten geven en herinneringen. We bidden voor Henk Kwakernaak en voor degene die bij hem horen. Dankbaar dat hij bewaard is en toch ook willen we bidden om Uw kracht voor de komende tijd. Als er opeens zoveel speelt op het gebied van onze gezondheid, wilt U bij hem zijn en behoeden en rust geven en vertrouwen dat hij in goede handen is en U over hem waakt. Heer, we bidden voor elkaar. Ook die tijd die voor ons ligt, vaak een fijne tijd van vakantie, waar we meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen, vaak ook nog wel de hort op gaan en soms ook ver reizen, geeft dat we de rust vinden die we zoeken. En dat in de ruimte ook U een plek krijgt. Dat onze ziel zich ook wat herrijkt. Dat we de gesprekken voeren die we misschien moeten voeren na een drukke tijd. Dat U ons geeft dat we in alle dankbaarheid mogen genieten van het goede. En voor diegene voor wie de tijd misschien wel een beetje stil is, omdat iedereen de hort op gaat, wilt U ook diegene vasthouden. Dat ze mogen uitzien naar dit moment, een ontmoeting van de gemeente. En dat misschien daar nog wel wat meer van hebben in deze zomerperiode. We bidden U om ontferming over deze wereld. Ontferming over Soedan en Gaza, het volk van de Palestijnen dat zo verschrikkelijk lijdt, week na week. Heer, ontferm U. Ook over de gijzelaars aan de Israëlische kant. Heer, breng hen thuis. Wat een verdriet. En wat een woede en frustratie roept het ook bij ons op. Heer, wij hopen op Uw koninkrijk. Dat U de vrede brengt die geen mens brengen kan. En niet alleen op die plek, maar op zoveel plekken in deze wereld. In Syrië, in Congo, in Myanmar, in Haiti. Al die plekken waar geweld en honger heersen, wij bidden U, koning van hemel en aarde, dat U Uw schepping en Uw mensen tot de orde roept. Dat U zult troosten en genezen. En oordelen zoals U dat alleen kunt. Dat het niet gaat om dat wij gelijk hebben, maar dat U gelijk hebt. En het laatste woord zult voeren. Zoals u ook ooit het eerste woord gesproken hebt, toen u deze wereld in het licht geroepen hebt. Zo komt u aan het einde. Op u is al onze hoop. Geef ons uw trouw. We horen ook in een moment van stilte onze persoonlijke gebeden als we bidden wat niemand anders voor ons kan zeggen. Verhoor onze gebeden in de naam van Hem die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid om uw gaven te geven. Die worden eerst nog door de diaken toegelicht.
Goedemorgen. De diaconale collecte is bestemd voor individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, waarvan hulp door andere organisaties tekortschieten. Bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende huisuitzetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben, onder andere door het uitdelen van een financiële zomerattentie. Weet u persoon of gezin die hulp nodig heeft, laat het weten aan een van onze diakenen. De collecte voor kerkbeheer en pastoraat en eredienst houden we wekelijks en is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. De gift voor het werelddiaconaat kunt u geven via de melkbus of de app en is bestemd voor gered gereedschap. Voor de zending kunt u uw gift geven ook via de app of via de grijze zendingsbusje in de kloostergang en is bestemd voor de zendingswerkers uitgezonden vanuit de PKN Gouda. Hartelijk dank voor uw geefte.
Dan zullen de kinderen zo terugkomen van de nevendienst en zingen we daarna ons slotlied, lied 838 vers 1, 2 en 4. Fijn dat u hier vanmorgen was, ook als u heeft meegekeken thuis. Fijn, wij gaan weer van hier. Verwacht het Koninkrijk van God en verwacht en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.